Lezen wij, gemeente, het woord des Heren uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 27 tot en met 37. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: Deze is Jezus, de koning der Joden. In de serie Traditie met hoofdletters, of Traditie met kleine letters, is vanavond het onderwerp kleding aan de orde. En dan weten we wel, waar lezen we voor het eerst in de Bijbel over de kleding? Dan moeten wij terug naar het boek Genesis. Er zullen vanavond verschillende teksten aan de orde komen, maar ik denk dat het goed is dat wij toch in het boek Genesis beginnen. Genesis 3, vers 21, daar lezen we dat de Heere God voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen maakte en toog ze hun aan. De Heere zorgde zelf voor het nodige en gepaste kleed voor Adam en zijn vrouw. Dat wil zeggen voor de mens die van God is afgevallen. En dat is heel belangrijk, geliefden, dat we dat goed vasthouden. Want toen de mens in de staat der rechtheid was, Adam en Maninne in het paradijs voor de zondeval, toen had hij geen behoefte aan een kleed, want Adam en Maninne waren rein. Daarom konden zij naakt zijn en in die naaktheid leven voor God en elkaar, zonder dat er sprake was van schaamte. Ik denk dat het goed is, jongelui, dat we dat vanaf het begin maar heel goed vasthouden. De naaktheid, daar schaamden ze zich niet voor, omdat er nog geen zonde was. Die eerste mens, die was toen nog rein. En dat zij naakt waren, het wordt ons beschreven in Genesis 2, het laatste vers, vers 25... Zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. En gemeente, het feit dat zij zo naakt waren zonder schaamte, dat is de uitdrukking van hun volkomen onschuld. Adam en Maninne waren rein. En daarom hoefden ze niet het kleed als een bedekking voor hun naaktheid, want ze waren zonder zonde. En ze hadden het kleed ook niet nodig om een soort sieraad te hebben voor hun lichaam, want hun lichaam was zonder gebrek. Het lichaam van de mens valt immers onder de goedkeuring van God. Hij zag al wat hij geschapen had, en zie, het was zeer goed. Dus geen kleed nodig, want ze waren rein en het lichaam zonder gebrek. De mens is goed voortgebracht uit de handen van onze Schepper. In de Hof van Eden heeft God zijn schepsel met heerlijke gaven toegerust. Ze waren beiden naakt, maar geen schaamte, nog voor God, nog voor elkaar. En dat was de heerlijke situatie in de Hof van Eden. Dat is radicaal veranderd, gemeente. En is het jullie wel eens opgevallen, jongelui? Als Adam en zijn vrouw verleid worden, als dat eerste mensenpaar dan in zonde valt, wat is dan het eerste wat zij merken? Wat is het eerste gevolg van die ongehoorzaamheid, dat ze nu van God zijn afgevallen? Wel, dan lezen we Genesis 3, vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Toen gingen ze zich ervoor schamen dat ze naakt waren. Toen konden ze die naaktheid niet meer verdragen. En vanaf dat moment werd het dus nodig om een kleed te gaan dragen. Nou, ik denk dat dat zeer principieel is, gemeente. Het kleed is nodig vanwege de zonde. Ja, jongelui, dat leert ons Gods woord. En dat moeten we dus maar vasthouden. Dat is een principiële gedachte als het gaat over onze kleding. We hebben kleren nodig omdat we in zonde zijn gevallen. We moeten bekleed worden omdat we met onze naaktheid voor God en voor elkaar zo niet kunnen bestaan. En nu heeft God het gegeven in zijn algemene genade, dat dat in de loop van de geschiedenis zo ook is gegaan, gemeente. De beschaafde mens, de verstandige mens, die beseft dat zonder kleding kun je niet door het leven gaan. Je hebt je fatsoenlijk te kleden voor een goede omgang met de naaste, en ook in verantwoordelijkheid tegenover God. Adam en zijn vrouw, ze werden gewaar dat ze naakt waren. En wat gingen ze toen doen? Genesis 3, vers 7. Ze hechten zich vijgenboombladeren samen en ze maakten zich schorten. Adam en zijn vrouw proberen voor die naaktheid zelf een bedekking te maken. En dat is opmerkelijk. En mogen we dat nou in ons eigen hart en leven ook herkennen. De mens die zijn naaktheid gaat zien, die wil vijgenboombladeren maken. Die gaat aan het werk om zijn naaktheid zelf te bedekken voor het heilig aangezicht van God. En dat doen wij nou ook. Zolang wij de ware godskennis missen, zolang wij nog niet de rechte zelfkennis hebben, dan zijn we maar bezig met het hechten van vijgenboombladeren. Dan probeert die gevallen mens zelf nog een bestaan voor God te krijgen. Dan zijn we ook in het werkhuis bezig met een eigen gerechtigheid. En dan begrijpt u wel, dan gaat het niet maar letterlijk over onze kleding, maar ook in figuurlijke zin, dat we proberen met onze goede werken, met onze vroomheid, met wat godsdienst, ons aangenaam te maken voor God. En zo is een mens maar bezig, en dat kan heel lang doorgaan, gemeente, om te proberen met behulp van eigen werk en in eigen kracht de zonde, de naaktheid van ons zondaars bestaan voor God te bedekken. Ben jij nog niet verder gekomen? Zijn we zo nog steeds aan het werk met die vijgenboombladeren van eigen makelij? We hebben een ander kleed nodig. In uw en jou en mijn leven moet dat werk van de Heere gaan plaatsvinden. Het eerste vers dat ik noemde, Genesis 3 vers 21. Dat de Heere kleren voor ons maakt. En dat wil de Heere doen, gemeente. Bij hem is de beste maatkleding te verkrijgen. Je leest dat wel eens in advertenties voor heel corpulente mensen. Zijn er bijzonder grote maten in die en die zaak verkrijgbaar. De enig juiste maatkleding. Het kleed dat ieder van ons persoonlijk past, dat kan alleen de Heere maken. Dat wil de Heere ook ieder persoonlijk geven. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. En hij trok ze hun aan. Maar gemeente, voordat het zover komt, moet er eerst wat anders gebeuren. En jullie kennen de geschiedenis ook, jongelui. Voordat Adam en zijn vrouw daarmee bekleed werden, met die klederen van dierenhuiden, toen vond er eerst een gerichtshandeling plaats. Want de Heere riep Adam: waar zijt gij? En toen moest Adam voor de dag komen, gemeente. Hij moest tot de belijdenis van zijn naaktheid komen. Ik vreesde u, want ik ben naakt. Begrijpt u dat? Is die belijdenis ook onze schulderkentenis geworden? En mogen we daar iets van weten? Ik vrees u, want ik ben naakt. En nu is er vanavond misschien wel een oplettende jongere in de kerk of ouderen die zegt: ja, maar hoe kan dat nu? Adam had toch die vijgenboombladeren voor zich. Adam had toch al een kleed. Ja, en toch zegt hij voor God: ik vrees, want ik ben naakt. Dus dat betekent dat die eigen vijgenboombladeren, dat de eigen kleding ons niet kan helpen, gemeente. Weten we daar nu van, dat we zo voor God terecht zijn gekomen, voor dat heilig en rechtvaardig aangezicht van God. Ach, dan verdwijnen alle eigen gemaakte kleren. Dan worden onze deugden een wegwerpelijk kleed. Dat moet het nou worden. Alles wat we zelf gemaakt hebben, dat je het weg gaat werpen. Je kunt er voor God niet mee bestaan. En dan komt er vrees. Vrees. Want ik ben naakt. Ik heb niets om me mee te bedekken. Niets is afdoende om voor uw recht en voor uw heiligheid te kunnen bestaan. Adam voelde het, wat het inhoudt, naakt te zijn. En dan moet hij het vonnis aanhoren. Hij kan zich niet meer verschuilen achter zijn eigen schort. En is het bij ons ook tot die erkentenis gekomen? Ik, de naakte zondaar, schuldig voor God. Ik lig in mezelf verloren. En ik ben uw oordeel en uw vloek dubbel waard. Nou, dan kan een vijgenboomblad je toch niet meer redden. Dan is zo'n vijgenboomblad eeuwig te kort. Dat is niet de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Dus zodra de gevallen mens met God te maken krijgt, als de Heere komt om zijn recht, dan vallen die vijgenboombladeren weg. Al het eigen werk moet er aan. Eigen bedekking, onvoldoende. En laten we ons dan niet verschuilen achter onze vroomheid. Is dat niet een appel en een waarschuwing om toch niet met uiterlijke godsdienst het te wagen, maar dat we aanvaarden: ik kan voor u niet bestaan. Want weet u, als we dat niet gaan erkennen, hoe zal er dan ooit in je leven plaats komen voor een naakte heiland, voor die ontkleede Jezus Christus? Zal hij die daar naakt aan het kruishout hing, dan ooit de gepaste en de dierbare verlosser worden? Wie door genade, ja, want dat is het, een genadewerk van de Heere, om dan dat doodvonnis te aanvaarden. Als je dat mag doen, oh, dan leer je het af, dat vruchteloos proberen om met eigen werk je zonden te bedekken. Zalig als je het mag leren: ik kan met niets minder toe dan met het kleed, de bedekking die er in de gerechtigheid van Christus is. En dat gaat nou door in het leven van Gods kind. Want hoe meer ze hun naaktheid gaan ontdekken, des te meer krijgen ze een walg aan zichzelf. En je gaat je verfoeien over dat goddeloos bestaan. O, ik kan niet blijven in al hetgeen Gods wet van mij eist. De vloek rust op mij. O, weet u, dan gaan ze steeds meer uitzien naar die bedekking van de Heer. Machteloos om jezelf te redden. Maar zie dan het wonder. Nu is er uit genade die bedekking van de Heer te verkrijgen. Toen maakte de Heere God voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. Dat heeft de Heere uitgedacht. Het is zijn gave. Het bedeksel van eigen vinding. Dat wordt vervangen. Door de bedekking die de Heere geeft. Ja, dat kost strijd hoor. Die gerichtshandeling. Want wij willen niet ontkleed worden. Dat is het toch. Dat houdt een mens het langste vast hoor. Zijn godsdienstse vroomheid. Ja, maar toen heb ik toch dat beleefd. En wat ik toen heb meegemaakt, dat was toch niet van mezelf. Naakt. En verder niets. De zulken worden bekleed. Met de bedekking waar de Heere voor gezorgd heeft. Waar God alleen in kan voorzien. Ze krijgen vellen aan. Huiden van dieren. En wat betekent dat, jongelui? Voor deze kleding moest een dier sterven. Om hiermee bekleed te worden. Moest er eerst een offer worden gebracht. We begrijpen de diepere zin. Om onze naaktheid te bedekken. Moest het offer van Gods Zoon. Aan het kruis worden volbracht. Want de bedekking van God. Dat is de mantel der gerechtigheid. Die Jezus heeft verworven. En dat is nu ook in Genesis al aan de orde. Wonderlijk. De Heere gaf de mens de gedachte in. De Heere gaf de mens het vermogen. Om van de huid van dieren kleren te maken. Om zich daarmee te bedekken. Dus het kleed is nodig vanwege onze zonde. Om de schande van onze naaktheid te bedekken. En het kleed van de Heere, dat is er. En dat is afdoende om een volkomen bedekking te zijn. En wat doet nou de mens ook van onze tijd? Voor velen is de kleding heel belangrijk. Soms het allerbelangrijkste. En ik weet niet of jullie daar ook aan meedoen, jongelui, dat je veel geld uitgeeft om maar mooie kleden te kopen, om bepaalde kleren te dragen. De jeugd wil meedoen in deze wereld. En je hebt soms kleren nodig van een bepaald merk. Anders stel je niet mee. Is dat nu in overeenstemming met wat Gods woord ons leert als het over de kleding gaat? Ja, zegt iemand, maar je mag je toch wel netjes kleden. We hoeven toch niet slordig gekleed te gaan. We moeten er toch verzorgd uitzien. En is het niet een zegen dat je goede kleren kunt kopen? En het gezegd of het spreekwoord luidt toch, kleren maken de man. Jazeker, onze kleren zijn belangrijk. Het maakt een deel uit van je persoonlijkheid. De kleren die je draagt, die laten toch vaak iets zien van wie je bent of wat er leeft in je hart. We kunnen denken aan een bruiloftskleed, als je blij bent. Een rouwgewaad, als je smart hebt. Maar laten we nu bedenken. Daar was een offer nodig. Om de mens die kleding te geven. Die God nodig vindt. En als we ons daardoor laten leiden. Wordt dan je instelling niet anders, jongelui. En moet dat niet bepalend zijn. Voor hoe we vandaag met onze kleding op. Wat wil dat zeggen? Dat de vellen van de geofferde dieren voor hun kleding dienden. Als het daar dus over gaat, vraag de Heere een leven van toewijding. Toewijding aan hem en zijn dienst. En gaan we zo nu wel eens naar de winkel om kleren te kopen. Met die gedachte. Met welke kleren kan ik het beste een toegewijd leven leiden? Welke kleren passen het beste bij die kleding die een christen behoort te dragen, die er nu bij Gods volk hoort te zijn, daar in het priesterschap beoefenen, want we leven niet voor onszelf. En is dat niet een vrucht van genade? Moet ook daarin niet bekerend werk van Gods geest uitkomen? Hoe kiezen we onze kleren uit om de Heere welbehagelijk te zijn, om de christennaam eer aan te doen? Als we iets van het offer van Christus gaan kennen, dan moet dat toch het doel en de leidraad zijn. En we weten wat voor kleed Jezus heeft gedragen. Hij droeg een kleed dat geweven was uit één stuk, dus zonder naad. En u begrijpt, dat zegt niet alleen iets over zijn uiterlijk. Maar dat kleed van de Heere Jezus, dat is een bewijs dat zijn leven een eenheid is. Dat het leven van Jezus rein is. En dat het in alle opzichten beantwoordt aan de heilige eisen van Gods wet. Jezus was zonder gebrek volkomen zijn God en Vader toegewijd. En wie is er nou wel eens jaloers op dat kleed? Mocht ik dat kleed dragen? Heere, dat mijn leven helemaal u toegewijd mag zijn. Dat is het, jongens. Een kleed uit één stuk. Ons hart is zo verdeeld. De Heere wat, maar ook de wereld wat. En ons leven is soms zo verbrokkeld. We doen veel aan godsdienst. Maar toch ook wat voor onszelf. Een kleed van één stuk. Ja, dat is er uit onszelf nooit. Daarvoor moeten we terecht bij Christus. Zijn vernieuwende genade. Die alleen kan ons vernieuwen dat we één zijn. Dat het leven ongedeeld aan de Heere mag toebehoren. En wat heeft het Christus gekost? Want het is in de lijdenstijd dat we over dit onderwerp nadenken. En we hebben het gelezen uit het Matthäus-evangelie. Jezus werd in het rechthuis ontkleed. Nou, dat is een schande. Als dan je kleren van je lijf worden afgerukt. En dan wordt Jezus een spotkleed om zijn schouders gehangen. Een purperen mantel. Hij wordt bekleed met die spotmantel. Om zo het eergewaad, het nieuwe witte kleed, voor zijn volk te verwerven. En als hem dan een doornenkroon is opgezet. O, dan beginnen de soldaten. Een sadistische spel. En dan maken ze van Jezus, die daar met een gegezelde rug staat, een spotkoning. O, ontelbare smaadheden heeft Jezus geleden. Wat een demonische spot. En dat moet hij lijden om zijn volk los te kopen. Zo wil hij gehoorzaam als een karikatuurkoning worden behandeld. En zien we het omdat ons koningschap door de zonde is mislukt. O Jezus, leid dit als middelaar, plaatsbekledend voor zijn volk. En als hij naar de kruisheuvel geleid wordt, dan wordt het bovengewaad en het onderkleed hem afgerukt. En als ze Jezus dan gekruisigd hebben, dan verdelen zij zijn klederen. Wat is dat geweest? Wat een diepe schande. Wat een vreselijke smaad. Jezus hangt naakt aan het kruis. En zijn kleren zijn verdeeld in een paar stapeltjes, ieder wat. Maar dat ene kleed, dat onderkleed, dat was dat stuk uit één geheel. En dat was te kostbaar om te verdelen. Daar hebben de soldaten om gedobbeld. Is dat niet smartelijk? Is dat niet diep vernederend? O, wat mensonterend. Laten we er maar bij stilstaan als het over onze kleding gaat. Jezus, zien we hem in die naaktheid, onze schande. Zien en verstaan we Jezus in dat lijden. Hij in mijn plaats. En zo in die naaktheid als de tweede Adam, kon ook hij voor God niet bestaan. De duisternis kwam. God heeft hem verlaten. En daarin droeg Jezus de straf. Verzoende hij de schuld van de naaktheid van zijn volk. En als we nu allen, ouderen en jongeren, bij die naakte gekruisigden mochten terechtkomen, nou dan denk ik dat er heel wat vragen wegvallen. Dat het heel duidelijk gaat worden wat de Heere van ons vraagt als het gaat over onze kleding. Jezus hing daar van kleren beroofd. Maar, zegt Luther, Jezus had daar het beste, het mooiste kleed aan. En wat zou dat nou zijn? Wat bedoelde Luther? Jezus naakt aan het kruis. Hij hangt daar met het mooie kleed van geduld. Met het mooie kleed van gehoorzaamheid. En proeven we daar zijn liefde in. Zo wil hij volkomen verlosser zijn. O, dat we het verstaan door het geloof. Dat is het sieraad van die gekruisigde naakte Jezus. Al hangt hij daar als de onwaardigste onder de mensen. En zouden zij die last hebben van hun naaktheid, nu in deze Christus niet de gepaste borg mogen vinden, mogen ze hem dan zien in dat kleed, in dat sieraad van zijn liefde, zijn geduld, zijn gehoorzaamheid als borg. O, dat is tot zaligheid. En zo heeft Jezus het verworven. Er werd aan de voet van het kruis gedobbeld om dat ene kleed. En dat onderkleed, dat was het priesterlijk gewaad. Wat zal dat erg zijn? Als we zo het priesterlijk werk van de Heer Jezus verdobbelen. En dat kan, jongelui. Als het om je kleding gaat, hoe we ons kleden, zoals het leeft in ons hart, worden bepaald door onze verhouding tot deze gekruisigde. Al dit lijden stond op de agenda van het werk van de Heer Jezus. Psalm 22. Ze hebben mijn klederen onder mij verdeeld. En zo wilde Jezus de borggerechtigheid verwerven om alle naaktheid van de zon daarmee te bedekken. En mag dat nu ons kleed zijn, want dat is de centrale vraag vanavond. Dan zijn we volkomen geborgen, want dat kleed van Christus bedekt alles. O, dan zul je in het oordeel van God niet naakt bevonden worden. En dat is toch de hoop, dat wordt toch de begeerte van die naakte zondaar die het in dat bestaan niet meer uit kan houden. Bekleed mij met uw gerechtigheid, bedek mij met de klederen des heils, o Jezus Christus, opdat ik in de bruiloftszaal word toegelaten, alleen met dat bruiloftskleed, alleen de bedekking door Jezus bloed geeft toegang tot de eeuwige heerlijkheid om bij dat lam te zijn in de tegenwoordigheid van God drieënig eeuwig te verkeren. Om dat kleed gaat het, Christus, mijn bedekking. Hij naakt aan het kruis, zo dierbaar. En dan wordt het kleden een onderdeel van het geestelijke leven. Want dan zegt de apostel, doet aan de Heere Jezus Christus. Wat is dat, jongelui? Doet aan, dus zoals je een kleed aandoet, doet aan de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen dat nu heel het leven van de gelovige bedekt, bepaald mag worden door de Heere Jezus Christus. Hebben jullie een jas die lekker zit? Draagt u kleren waar je je behagelijk in voelt? Wel, in geestelijke zin mogen Gods kinderen Jezus Christus aandoen als hij om hen heen is, als Christus met zijn liefde en genade hen omringt. Ja, dat is aangenaam. Dan voelen ze zich goed. O, dan mag je iets van de zaligheid genieten. En dan hoeven we niet bezorgd te zijn. Jezus waarschuwt zijn discipelen. Wees niet bezorgd voor uw leven, voor het eten en drinken, voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het lichaam, de kleding, daar zorgt de Heere voor. Moeten we niet beschaamd zeggen vanavond dat we soms zo ermee bezig zijn, alsof we er zelf voor moeten zorgen? Doet aan de Heere Jezus Christus, verwacht alle heil voor ziel en lichaam alleen van hem. En dan mag het ook in je dagelijkse kleren uitkomen. En Gods volk mag het kennen dat de Heere zelf die kleding aandoet bij zijn volk. Hij doet ze de mantel der gerechtigheid om. En dan mag je het horen, ik ben zeer vrolijk in de Heere, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Mogen we zijn kleren dragen? We weten wat dat is. Wees met ootmoedigheid bekleed. Ootmoed. En u begrijpt toch hoe dat komt? Ootmoed, dat is het kleed van de Christen. En die ootmoed, die komt er vanwege de verwondering, die vreugde. Hij heeft mij bekleed, ik de naakte, ik die niets heb en die het niet verdien. Wees met ootmoedigheid bekleed. Nou jongelui, dan begrijp je toch dat het een gruwel is. Als mensen met hun mooie kleren menen goed voor de dag te moeten komen. En als de mensen zoveel geld uitgeven voor hun kleren, dat ze als een pronkstuk door het leven gaan. Hier kom ik. En dat ze bekeken willen worden door een ieder. Past dat bij de christelijke ootmoed? Is dan die kleding niet je afgod? Doen we dan niet zoals het in de wereld toegaat? Het kleed dat Christus geeft, dat is veel rijker. Want dat kleed wordt niet door de mot opgegeten. Dat is het kleed dat eeuwig blijft. Is de ootmoed ons sieraad, dan wil je je netjes kleden. Niet opvallend, hier ben ik. Maar dat in je kleding iets uit mag komen van de vreze des Heren. Het besef, God is heilig, maar ook de Heren is genadig in de gekruisigde Christus. En dan ben je niet slordig, dan mag je er netjes en verzorgd uitzien. Dan komt ook het onderscheid tussen man en vrouw naar voren. Want dat laat de Heere ook zien in zijn woord, Deuteronomium 22, dat het kleed van de man niet aan de vrouw zal zijn. Dus de Heere wil dat er onderscheid is tussen jongen en meisje, ook wat de kleding betreft. En nu heeft elke cultuur en elke tijd zijn eigen specifieke kleding. En wij beleven de emancipatie. Man en vrouw moeten gelijk geschakeld worden. Ook wat de kleren betreft. Heel bewust laat men het onderscheid tussen man en vrouw steeds meer los. En we zien die ontwikkelingen in de maatschappij doorgaan. Wel, de Heere vraagt dat er bij zijn volk duidelijk het verschil te zien is tussen een man en een vrouw, een jongen en een meisje. Is het dan verboden dat een meisje een lange broek draagt? Wij mogen op het uiterlijk nooit iemands innerlijk beoordelen. Maar we moeten wel zeggen, die verschijningsvorm, meisjes en vrouwen in broeken, dat speelt toch meer de wereld en de moderne gezindheid in de kaart dan dat het een uiting is om heilig voor de Heere te leven. En laten wij dan maar positief mogen zijn. Want het is niet, jongelui, dit mag niet en dat is verboden. Maar als we nu vanuit Gods gebod, vanuit het werk van Christus, onze kleding laten bepalen, dan mag het positief zijn. Een getuigenis naar buiten. Is dat niet onze roeping? Om ons juist af te zonderen van de wereld en de geëmancipeerde mens. En dan zijn we soms toch wel wat slap en lauw, nietwaar? Want veel kerkmensen van onze tijd, die zeggen, ja, maar je moet toch wel wat meegaan, hoor. En ze zijn bang de jeugd kwijt te raken. En pas je dan maar iets aan, want onze kinderen worden erom uitgelachen. En dat is toch moeilijk om bespot te worden. En dan hebben ouders medelijden met hun kinderen. Laten we dan nog weer stilstaan bij de spot en smaad die de Heer Jezus aan het kruis, naakt daar hangend, heeft moeten ondergaan. Is er dan bij hem geen kracht om ook de spot van de wereld te dragen? En moeten we dan ook niet in navolging van die Christus ons bewust zijn? De spot komt. En dat is juist een teken je hoort bij hem, dan kan het juist een bewijs zijn dat je die bedekkende gerechtigheid van Christus mag kennen, als je het van daaruit mag doen. En zo is het nodig dat het voor onszelf een overtuiging mag zijn. Want uiterlijk gekleed gaan netjes, zonder een hartelijke verbondenheid aan de Heere en zijn dienst, ja, dat heeft ook weinig waarde. En dan mag het kleden van Gods kinderen een onderdeel zijn van het stuk der dankbaarheid, om ook in je kleren uit te laten komen hoe goed de Heere voor je is. En dan wil je geen aanstoot geven, dan is er toch het verlangen: Heere, laat uw naam niet gelasterd worden. Mag ik ook met mijn kleding leven tot eer van uw naam? En vergeet het nooit, jongelui. De Heere wil het kleed om de naaktheid te bedekken, om de verkeerde en zondige gevoelens juist tegen te gaan, dat we onze zondige begeerten niet gaan uitleven. En wat zien we in de wereld? Daar is de kleding soms juist uitdagend. Daar prikkelt de kleding de seksuele gevoelens en lusten. Je wilt er aantrekkelijk uitzien voor een ander, maar dat is juist in strijd met het kleed dat de Heere geeft. Te kort en te strak, dat is niet in overeenstemming met de bekleding van de Heere. En dan lezen we in 1 Timotheus 2 vers 9... dat de apostel zegt dat de vrouwen in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet door vlechtingen van het haar of kostbare kleding, maar door goede werken. Dat is het kleed wat bij een godvruchtige vrouw past. En dan wordt hier wel gesproken over sieraad. Zeker, het kleed van de vrouw mag sierlijk zijn, maar de apostel zegt erbij met schaamte, met matigheid. Dat wil zeggen ingetogen en met bezonnenheid. Gods woord is niet tegen versieren op zichzelf, maar wel ingetogen en bezonnen om er zelf niet mee te pronken. De vrouwen hoeven niet voorop te lopen in de laatste mode. En we hoeven ook niet tegen de mode expres in te gaan. En dan is er soms ook in de gereformeerde gezindte een modeshow. Hoe degelijker, hoe mooier de kleding, hoe bijzonder de hoeden zijn, hoe vaker men nieuwe kleren aanschaft. Kleding die sierlijk is, maar dan tot eer van God. En zo lezen we ook in Ezechiël bijvoorbeeld, dat een sierlijk kleed een beeld is van de weldaden die de Heere aan zijn volk schenkt. Dus we kunnen zo'n tekst niet zomaar toepassen op ons kleden elke dag, maar dat heeft een geestelijke betekenis. En als we nu dat sierlijk kleed, die weldaden van de Heere mogen kennen, dan zal het ook bepalend zijn voor onze kleding. Ja, zegt iemand, maar het is bijbels als je je in het zwart kleedt. Dat komt voor in Gods woord. Als iemand in nood of in rouw verkeert, dan wil men geen vrolijke kleuren vanwege de ellende. Of men gaat in het zwart vanwege de zondigheid. En gebeurt dat uit overtuiging, dat iemand in zijn eigen gemoed daarvan ten volle overtuigd is, dan dwingt dat respect af. Maar we moeten ook zeggen, donkere kleding wordt in Gods woord niet voorgeschreven als een dagelijks gewaad. Maar bij de rouw een begrafenis, dan is het zeker gepast. Dan mag onze kleding iets laten uitkomen van de droefheid die er van binnen is. Niet dat Gods woord daar een gebod voor geeft, maar de situatie brengt dat met zich mee. En dat geldt ook voor de zondagse kleding. Ik weet niet of dat er nog zoveel is. Vroeger hadden we kleren voor de zondag. En het is goed daar ook aandacht aan te schenken. Hoe kleden we ons als we naar Gods huis gaan? En dan denken we aan Genesis 35, waar Jacob naar Bethel moet gaan. De Heere roept hem weg van Sichem. Hij moet naar Bethel gaan en daar een altaar maken voor die God die hem verschenen was. En dan lezen we in vers 2 van Genesis 35... dat Jacob opdracht geeft aan zijn huisgezin: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. Jacob moet naar Bethel, huis Gods, waar de Heer hem was verschenen. Jacob maakt zich op om God te ontmoeten, en dan geeft hij bevel: de vreemde goden weg. Dat is bekering, verootmoediging. Want Jacob beseft: we kunnen niet zomaar voor het heilig aangezicht van de Heere verschijnen. Is dat besef er zondags ook, als we ons gereed maken om naar Gods huis te gaan? Of wordt het ook steeds meer: nou ja, op zondag gaan we naar de kerk en dat hoort er ook nu eenmaal bij? Jacob beseft: de voorbereiding is nodig om in Bethel, in Gods huis, de Heere te ontmoeten. Alles wat aan het heidendom herinnert, dat moet verwijderd worden. Reinigt u. En dan gaat het over een rituele reiniging. Dat was nodig als men een aas of een lijk had aangeraakt, of als men een zaadlozing had beleefd. Als je daarna aan heilige handelingen wilde deelnemen, moest je je eerst reinigen. Leviticus 15. Een bad nemen. En dan ook andere kleren aantrekken. Door wisseling van die kleren werd verzekerd dat er niets onreins in het kleed was blijven zitten. Die wisselklederen waren schoon en opgeborgen. En voor een heilige handeling trek je dan andere kleren aan. Dat is de betekenis in Genesis 35. Verandert uw klederen, dat u rein bent om voor de Heere te verschijnen. Dat moest het volk Israël ook doen aan de voet van de Sinaï. En dat hoort er ook bij. Heiligen we ons als we naar de kerk gaan? Is er een leven van reiniging? Want de smet van de zonde en de geur van de dood, ja, dat kleeft ons altijd aan. Reinigt u. Reinig u door het zoenbloed van Christus. Om alleen door zijn bedekkende gerechtigheid rein voor God te verschijnen en de omgang met de Heere te beleven. En dan hoor ik het de jongelui al zeggen: ja, maar het zit toch niet in je kleren? Inderdaad, dat blijkt uit dit gedeelte duidelijk. Reinigt u en verandert uw kleren, dan gaat het om die reinheid van hart. Het zit hem in het hart, maar daarom juist ook in de kleding. Dat moet ook beantwoorden aan de reinheid van Gods heiligdom. Het is al vele jaren geleden dat ik in Zuid-Afrika in Stellenbosch een kerkdienst meemaakte van studenten. Een studentenkerk. Een gewone gereformeerde kerkdienst. En alle jongens droegen een jas en een stropdas. Keurig gekleed. Studenten. Het is daar nu ook veranderd. Maar waar blijft de stijl? De stijl in Gods huis. De Heere is het toch waard. Reinigt u. Verander uw kleer. Dan mag het gezien worden. Gods dag is een aparte dag. Als we naar Gods huis gaan. Oh, dan gaat het om de Heere. En dan hoeven we niet als de Mohammedanen onze schoenen uit te doen. Maar wel de gepaste eerbied voor de heilige zaken in de kerk. Reinig u om zo de Heere te ontmoeten en de omgang met hem te beleven. Ook in dat kleed mag dat tot uiting komen. Dat is iemand die naar de kerk gaat. En zal dat niet zijn tot eer van God? Dan tenslotte nog dit. We hebben nagedacht over het eerste kleed in het paradijs. We hebben gezien de naakte kruiskoning. We hebben iets gezegd over onze dagelijkse kleding. Maar denken we ook aan ons laatste kleed. Het laatste kleed dat we aan hebben bij het sterven. Kunnen wij sterven? Hebben we behoefte aan het kleed der gerechtigheid? De verloren zoon, die kwam in zijn oude plunje tot zijn vader. Hij werd omhelst. Het is de gerechtigheid uit vrije gunst alleen geschonken. Als hij eerst nog geprobeerd had om zelf nieuwe kleren te kopen, om schoon en rein bij zijn vader te komen, was de tijd te kort geweest, was hij er nooit gekomen. De oude plunje, uitleveren bij de Heer, om bekleed te worden met zijn gerechtigheid. Het witte kleed, dat door Christus genade zuiver wordt bewaard. En dan is die bruid van koning Jezus geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel, het werk van die zaligmaker. En in die gestikte kleding, toebereid door hem, zal ze tot bruiloft worden geleid. En mogen we bij die scharen horen die hun lange witte klederen reinigen in het bloed van het lam. O, dan zal de schande van mijn naaktheid niet openbaar worden. Koop die witte klederen van de Heere. Hij schenkt het uit genade door de losprijs van zijn bloed. En wat zal dat zalig zijn? Hier nog het zwarte gewaad. Ja, dat kennen Gods kinderen. Ze gaan in het zwart, de ootmoed vanwege hun zonden. Maar wat zal dat zijn als dan eens dat rouwkleed verwisseld mag worden voor het bruiloftskleed om de eeuwige vreugde in te gaan. Amen.